Gemeente, ik heb voor u namens de kerkraad nog de volgende afkondiging vooraf. De collecte aan het eind van de dienst bij de uitgang zijn als volgt. De eerste is voor Vriedestiemen en de tweede is voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en steunpilaren. Verder de dienst voor volgende week zondag 23 januari. Om 9:30 op voor te gaan dominee Afonk Noordegraaf uit Uddel en om 6:30 dominee Langeweg. En dan nog een mededeling, koffiedrinken. Na de avonddienst is er koffiedrinken voor de 16+ bij familie Kaashoek, Hogehof 2. We zien naar jullie uit. Tot zover de afkondiging. Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, is mijn hartelijk verlangen om u op deze morgen te verkondigen de rust die de Heere aanbrengt. En in het bijzonder ook wel op de Sabbat, de rustdag. Wij houden de Sabbat rust meer op de zondag. Maar heel mooi zingt Psalm 92 daarvan, die gaan we samen zingen. Het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Verblijd rusten. Psalm 92 zingen we daarvan het eerste vers. Ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods wet. En wij zingen dan ook belijdend, verontmoedigend, Psalm 106, daarvan het 8e. Maar zij vergaten des Heeren werk, zij stelden hun God een perk, zij wilden in hem niet berusten. Psalm 106, vers 8, na de woorden van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. De schriftlezing voor deze morgen is Johannes 5. Wij lezen met elkaar nu Johannes 5 en we lezen de versen 1 tot en met 18. Johannes 5. En vanaf het eerste vers, daar klinkt het woord van de Heer onze God als volgt. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerste daarin kwam, na de beweging van het water werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem uw lichtmat op en ga lopen. Zij vroegen hem dan: wie is de mens die tegen u gezegd heeft: neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu de Heere bidden om de bediening van de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Laat ons de Heere bidden. O Heere Jezus, als wij op deze morgen hier samengekomen zijn en we omgeven worden hier in Haaften door zoveel water, en zeker nadat in de afgelopen weken er zoveel water uit uw hemel kwam, maar we geen water in onze nabijheid vinden tot genezing. En dat terwijl we zo ook vanmorgen bijeen zijn gekomen met zoveel kreupelheid, zwakheid, ziekte en zorgen. We lazen het in uw woord dat die man 38 jaar uitzichtloos heeft gelegen. En u weet het, Heere, hoe we misschien wel vanmorgen ook zo in de kerk zitten of thuis meeluisteren. 38 jaar. Of misschien wel voor ons gevoel ook wel 38 jaar. Of zelfs wel langer. Wanneer komt er een einde, Heere, aan onze onmacht? Wanneer komt er een einde aan ons onvermogen? Heer, we bidden vurig dat u ook vanmorgen doet wat wij hebben gelezen zojuist in dit woord van u. De Vader werkt en de Zoon werkt ook. Dat wij op die manier ook op deze dag een rustdag mogen ontvangen uit uw hand. Ja, dat we u ook op deze morgen door het werk van uw geest onder ons werkt. Opdat wij zouden rusten. Misschien wel voor het eerst in ons leven. Dat we geloven in u. Dat er een einde komt aan al onze werken. We lazen het ook wel nog even tussen de regels door. Zondig niet meer. De grote oorzaak aangewezen van al die ellendige gevolgen van de zonde. Waar we zo in het leven van alle dag ook tegenaan kunnen lopen. De vermoeidheid. De spanning. De stress. De verwarring. Een burn-out, opgebrand. Misschien zitten we hier op deze morgen wel dood op. Heren, op onze laatste benen. Misschien naar de kerk gekomen. Toch de kerkradio, de livestream aangezet. Toch. O Heer Jezus, troost ons op deze morgen met die enige troost. In leven en sterven. Terwijl we zo omringd worden in een wereld met zoveel verbanddozen en zoveel hulp en troost. Die ophoudt troost te zijn juist op het sterfbed. We bidden om die enige troost die misschien wel juist het allerheerlijkst gaat schitteren. Op die rand van ons laatste rustbed. Geef dat we zo mogen luisteren, Heren, naar uw woorden. Dat we niet met de fariseeën de stenen op zouden willen nemen. Al komt het in ons hart ook soms zomaar op als we zien dat u in uw soevereiniteit zomaar al het werk ook ons uit handen neemt. Dat kan best moeilijk zijn. Ja, dat kan misschien wel een doodstrijd opleveren in ons hart. Wat willen we graag zelf? De touwtjes in de handen houden. Neem ze ons genadig vanmorgen uit handen. Geef dat er ook iets bij mag zijn, Heren, in alle eenvoud. Geef een tong om ook de kinderen misschien even toe te spreken. Een paar woorden misschien maar die mee mogen gaan in het kinderhart. Uw geest, Heer Jezus, is toch zo genadig goed om de taal van het kinderhart te spreken. Het oude hart en het kinderhart te samen. Dan zijn er toch die genadige lessen, Heren, die, waar we ook u om bidden. Dat we dat vanmorgen van u mogen vernemen. Voor de wijze in deze wereld is het verborgen. Maar het is de kindertjes, die allerkleinste, geopenbaard. We bidden u vurig, Heren, dat u met uw geest vanmorgen onder ons werkt. Dat u de gedachten ook van die ene jongen die misschien wel denkt dat zo meteen zijn gedachten afgaan haken. Dat gebeurt er misschien wel zondag na zondag, maar dat u de gedachten nou toch gevangen neemt. Als het hart van moeder zo bezet is door de zorgen die morgen of vanmiddag misschien alweer over haar heen lijken te vallen. Geef dat het mag zijn als een oase, een Elim. Hier op deze morgen. Hier in het kerkje. Aan de rivier. Wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil u zeggen welke tekst ik u hoop te verkondigen. Dat is het 17e vers van wat we hebben gelezen, waar Jezus antwoordt: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Mijn verlangen om op deze morgen u te verkondigen, geen Sabbat voor de zaligmaker, geen Sabbat voor de zaligmaker. In drie verkondigen wil ik dat u verkondigen. De achtergrond van de Sabbat, waar we een moment met elkaar nadenken waar de Sabbat eigenlijk vandaan komt. We staan nog stil bij de aantasting van de Sabbat door de Heer Jezus, dat Hij wel werkt op de Sabbat. En tenslotte zien we dan ook in de derde gedachte op de toekomst van de Sabbat. Er wacht een heerlijke Sabbatsrust voor alle kinderen van God, voor de gelovigen. Dat is niet te beschrijven, denk ik, wat dat betekent. Maar daar hoop ik iets van u te verkondigen op deze morgen. Dat doen we niet voordat we ervan hebben gezongen ook, van de rust. In het bijzonder in het Oude Testament was de rust ook heel verbonden met het heiligdom, de tabernakel, waar de ark stond. En heel mooi zingt David daar ook van in Psalm 132. We zingen daarvan de versen 2 en 3 als voorbereiding op de verkondiging. Zal ik in mijn woning treden of klim op mijn lege steed? Dus David zegt, jongens en meisjes, die zweert een soort eed. Voordat ik naar bed ga, zegt hij eigenlijk, mijn legerstee, dat is het bed. Zal ik de nachtrust gaan in vrede? Zal ik de sluimering zelfs geheim? Dus hij wil zijn oogjes soms wel bijna dicht doen. Maar hij zegt, dat doe ik toch niet, totdat ik deze eed volbreng. Wat is de eed? David zegt, ik kan pas rust als er ook rust is voor de ark van God. En dat is vers 3, die zingen we dan ook. Tot ik een rustplaats voor de Heere gevonden heb, de zijner eer, waar Jacobs machtige verkeer. Prachtige versen over de rustplaats van de Heere. Psalm 132, we zingen de versen 2 en 3. Thank you. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Staat er schuin gedrukt of tussen haakjes in uw vertaling. Dat woordje ook. De vader en de zoon werken. We staan erbij stil. Geen sabbat voor de zaligmaker. In de eerste plaats zien we op de achtergrond. Maar voordat we dat doen, eerst nog wat inleidende woorden. Gemeente, we hebben in de afgelopen ons achterliggende weken nagedacht over de komst van de Heer Jezus in het vlees. En dat voordat jij begon met zondigen, dat voordat dat begon, hij al zijn voetstappen begon te zetten in dat zaligmakerswerk. Dat hij zijn gang ging in de richting van het kruis. En ik hoop dat het uw vermaak is, uw troost, uw geluk, om de Heer Jezus ook in de evangeliën zoals die ons overgeleverd zijn, als het ware op de voet te volgen en zijn werken te zien. Hij kwam op deze aarde, dezelfde aarde, en hij werd onderhevig aan de tijd waar God zo boven verheven is. Hij werd onderdanig aan de inzettingen van God, de seizoenen, de dagen en de nachten. En de Heer Jezus kwam erin. De God die de tijd schiep, het licht en de maan, de zon in aanschijn riep. De God die scheiding maakte tussen duisternis en licht. Die onderwierp zich nu zelf aan deze scheppingsinstellingen. En een van die instellingen, dat was de week. Daarom wil ik u op deze morgen spreken van de week. En dan kom ik eigenlijk maar meteen een beetje ter zake, als ik het misschien wel mag vragen aan de jongens en de meisjes. Hoe lang duurt nou eigenlijk een week? Hoe lang duurt nou eigenlijk een week? Nou, dat is niet zo moeilijk, toch? Een week. Hoe lang duurt een week? Dat weet je wel, denk ik. Dat weten jullie wel. Een week duurt 7 dagen. Overal in de wereld? Overal in de wereld, toch? Overal in de wereld. En toch niet. Vanmorgen wil ik u dat verkondigen, uitleggen. Misschien wel, we spreken soms vanuit de Bijbel tot u. Dat is eigenlijk altijd wel het belangrijkste. Wij zijn kerken van de Reformatie. We spreken uit het woord. De schriftuur. Waaruit kunnen we God kennen? Uit de schriftuur. Maar ook uit de natuur. En dit is nou juist misschien wel de natuur. Overal in de wereld duurt een week 7 dagen. Maar toch niet altijd, gemeente. Daar kwam ik een beetje achter toen ik me ook wat verdiepte in de geschiedenis. En ik ontdekte dat in de Franse verlichtingstijd, dat is een hele poos geleden in Frankrijk geweest, jongens en meisjes. Dat praat over de 18e eeuw. En dat was denk ik 1792, dat daar een hele antichristelijke, tegen de Bijbel gekeerde beweging opstond. Dat heet de verlichting. Je zou beter misschien kunnen zeggen de verduistering. Maar in die verlichting was het verlangen van geleerde mannen, filosofen met name, om alles wat met de Bijbel en met God en met de Heer Jezus te maken heeft, om daarvan afscheid te nemen. Er was afscheid genomen van de koning, de monarchie. Maar nu ook gingen ze allerlei, instellingen waarvan ze dachten, misschien zat ook wel Bijbels, daar wilden ze van af. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat ze toen gingen denken in tientallen, heel sterk. Zo sterk dat we daar vandaag de dag nog alles aan kunnen merken. Bijvoorbeeld als u gaat klussen of als u in de keuken staat. Ik weet niet, ik hou soms wel een beetje van klussen. Ik doe zelf dan ook nog wel wat met de handen. En dan pak ik mijn meetlint en dat is dan verdeeld. En dat zal bij jullie ook zo zijn. Een meetlintje, die is verdeeld in tientallen meters. En centimeters, en decimeters, allemaal verdeeld in tientallen. Dat zijn we al gewend, dat is heel gewoon. En als u in de keuken staat, ik doe dat ook af en toe. Dan sta ik in de keuken en dan pak ik de maatbeker. En ja, die is dan verdeeld in liters en deciliters en centiliters en milliliters. Tientallen. Dat komt allemaal uit de Franse tijd. Nou, daar is op zich niet zoveel mis mee. Ik zou niet zeggen dat u die meetbekers of maatbekers die in tientallen verdeeld zijn niet meer moet gebruiken omdat dat we Bijbelse maten moeten gebruiken. Eva's en gomers of zo. En dat we weer moeten gaan rekenen met meetlinten die verdeeld zijn in ellen. Maar met de weekindeling ligt dat wel wat anders. In dat Frankrijk van de 18e eeuw wilden ze van die zevendaagse werkweek af. Vandaag ook een beetje. En toen waren er wiskundigen die dachten dat het handig was om de weekindeling te veranderen van een zevendaagse werkweek naar een 10-daagse. Alles in tientallen. Een 10-daagse werkweek. Ik denk dat het 1793 was, toen de verlichtingsdrang op het hoogtepunt was, dat ik durf niet de precieze datum te zeggen, maar dat ze een nieuwe jaartelling begonnen. Verdeeld in maanden van 30 dagen, van 3 weken, van 10 dagen. En dat ze de jaartelling begonnen, in plaats van 1 januari begon nu het jaar in, ik denk, 23 september of zo. Een hele andere datum. De uitroep van de Republiek van Frankrijk. Heeft niet zo lang geduurd. 1793 zeg maar. Tot en met, ik dacht 1806. Dat die jaren toen verdeeld werden in jaren van 10-daagse werkweken. Dat werd natuurlijk helemaal niks. Dat werd helemaal niks. Helemaal niks. Waarom eigenlijk niet? Waarom zou dat niet kunnen? Waarom was het zo dat ook later bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie, dat was ook een antichristelijke bestuursvorm van de bovenste plank, ijzeren gordijn. Ze hebben ze ook andere dagindelingen geprobeerd. Ik dacht wat korter, dat weet ik niet meer precies. 5 dagen of zo. Omdat dat zo verweven is met onze schepping. Het is eigenlijk apart, hè? Dat wij toch allemaal uiteindelijk wereldwijd terugkeren, tegen wil en dank soms, naar die 7-daagse week. Dusdanig dat zelfs onder dat meest antichristelijke regime misschien wel ooit, op zo'n grote schaal in ieder geval, het Sovjet-regime, dat zelfs in die dagen het Russische woordje voor de zaterdag was Subeto, Sabbat. En nog mooier eigenlijk, de zondag heette in het Russisch Voskresenje. Oftewel, opstanding. Kijk. Zomaar even wat dingen uit de geschiedenis. Want ik zei u, we kunnen, en daar komen we zo zeker op, want dat is natuurlijk mijn hartelijke verlangen om u te verkondigen het woord van God. Maar we zien Gods woord ook aan alle kanten terug in de schepping, is het niet? In de dagen, in de nachten die hij heeft geschapen volgens Genesis 1. En ja, volgens de hele Darwinistische theorie is het gewoon puur toeval dat dat precies mooi uitkomt met onze menselijke klok. Dat we zo'n beetje zo'n dag van 24 uur hebben met mooi verdeeld in dagen en nachten. Het komt allemaal wel heel toevallig allemaal zo uit. Het is wel heel toevallig. Gemeente, dus wij kunnen daar niet vanaf. Die Fransen die wilden er vanaf van die 7-daagse weken. En dat is mislukt. En daarom is ook gewoon, dat weten we, daarom als u naar Frankrijk gaat, dan is dat gewoon precies weer hetzelfde als bij ons. Daar is ook gewoon de jaarswisseling gewoon op 31 december geweest. Niks aan het handje. Ja, dus gemeente, die seculiere krachten in Frankrijk en in de Sovjet-Unie, die wisten drommels goed, dat voelden ze op hun klompen aan, dat zij, dat die weekindeling van 7 dagen met een rustdag, dat hoort bij de God van de Bijbel. Dat alles te maken heeft met de Heere Jezus. Zouden wij dat dan vergeten? Misschien leeft er bij u of bij jou ook wel zo'n soort weerstand tegen Gods instelling? Misschien wel een soort moeite ook met die weekindeling en die zondagsrust, die zevendaagse indeling. Wat zo sterk was, gemeente, dan, om historisch nog maar even die lijn door te trekken, is dat tot de reformatie er kwam in Europa, en het bijzonder denk ik dan wel aan de voortzettingen van die reformatie, in met name Engeland, het puritanisme, ook in de 17e eeuw, dat die mannen allemaal dat verdedigd hebben dat het goed is dat niet alleen de Jood, maar ook de christen een sabbat heeft. En dat fundeerden ze, baseerden zij met name op het feit dat we daarvan lezen in het scheppingsverslag. En is het niet opmerkelijk dat we daarvan hebben gelezen ook vanmorgen in de wetslezing. Die 10 geboden, die hebben allemaal een universele betekenis. Voor iedereen geldt dat je niet je naaste doodslaat. Dat geldt voor iedereen, voor Jood en voor Heiden. Er zijn bepaalde geboden die alleen gelden voor Israël. Er zijn heel veel geboden die alleen gelden voor de Israëliet. Bijvoorbeeld de besnijdenis. Bijvoorbeeld dat dragen van de gebedsmantel, het offeren en al die dingen meer. Maar in de 10 geboden vinden wij een heilige wet die geldt voor de wereld. Net zo goed. De sabbat, de rust. Daarom wel mooi, we lazen dat vanmorgen ook. Als een soort voorsmaak. Dat er niemand werkt op de sabbat. Uw zoon niet, uw dochter niet. Niet uw dienstknecht, niet uw dienstmaagd. Nog uw os, nog uw ezel. En ook niet de vreemdeling die in uw poorten is. Dus de gast uit het buitenland, die mocht ook al meeproeven wat dat inhield. De rust, de sabbatsrust. Waarom waagt de Israëliet het niet om te werken op de sabbat? Omdat hij leeft in het besef dat het de God van Israël menens is. Want wat gebeurt er? We kunnen ervan lezen in nummer 15. Daar is een jonge man, of ik weet eigenlijk niet hoe oud hij is. Een man. Ik weet het niet. In mijn gedachten dacht ik een jonge man, maar het staat er niet bij. Die denkt, ach, weet je wat? Ik heb vandaag toch niks te doen op die sabbat. Ik ga wat hout oprapen. Dan heb ik vast een mooi voorraadje. Je ziet het gebeuren. En betrapt. Zijn volksgenoten zien dat en die zeggen meekomen. Ze brengen hem naar Mozes. En wat moeten we met deze man doen die hier hout aan het sprokkelen is op de sabbat? En Mozes die vraagt het aan God. En het huiveringwekkende antwoord is: deze man moet gestenigd worden. Het is wat, gemeente. En als ik dat vanmorgen zoals op ons over mag brengen, mag dat? Beseffen wij dat wel, dat het dodelijk is om te werken op die dag dat God werkt bij uitstek. Dat werken wanneer God werkt nog dodelijk is. En dat we zeker en nooit niet op de sabbat zullen werken. Maar dat wij
slechts rusten door en uit het werk van God.
Dan moet ik denken altijd bij die woorden aan een dominee. Die zei dat nog wel eens. Over het woordje geloven. Geloven, zei die gemeente, dat is geen werkwoord. Maar een rustwoord. En daar komen we bij het hart uit. Gemeente, is dat jullie ervaring? Dat toen uw handelingen, goede werken misschien wel, verstonden. En dat toen uw mond zweeg, dat het toen precies was. Dat toen God die onvergetelijke zaligspreking deed. Zijn beloftewoord over de Heer Jezus en al zijn werken. Gelukkig, gemeente, gelukkig. Hier zien we precies dat. Die man die daar 38 jaar heeft geleden, die kan er helemaal niks meer verrichten. Helemaal niks. Helemaal niks. Hij kan zijn ene voetje niet meer voor het andere krijgen. En dan gaat God werken. Wat een genade, gemeente, als God ook in ons leven van die wonderwerken doet. Van genezing en heling, van vergeving, van zijn genade. Heerlijk. En zo vinden wij de Heer Jezus. We begonnen onze schriftlezing in Johannes 5 vers 1. En we lazen daar, en het was feest. Welk feest durf ik niet te zeggen, maar u weet, en dat blijkt dus ook uit de context, dat heel veel van de Joodse feesten samenvielen met de Sabbat. Heerlijk eigenlijk, hè? Dat ook zo is, dat feestdagen ook samenvallen met een rustdag. Er wordt niet gezegd welk feest het is, dat doet er kennelijk niet toe. Maar het verklaart even aan ons als lezer waarom de Heer Jezus niet meer in andere delen van het land is. Hij was net nog in hoofdstuk 4 in Samaria geweest. En nu, waarom hij nu als toegewijde Israëliet, een Joodse man, precies ook nu in Jeruzalem is. Daar vindt immers het feest plaats. Gelukkig. Gelukkig. En dan komen wij op het tweede, wat ik u wil verkondigen. De aantasting van de Sabbat. We hebben iets stilgestaan op die achtergrond. Hè, dus samengevat, zeg ik u dat nog. Daar hebben we even bij stilgestaan. Dat die rustdag meer gefundeerd is in de schepping. Dat hoort bij onze biologie. Zo heeft de Heer ons geschapen. Dat wij op een of andere manier dat nodig hebben. De biologen zijn het erover eens om een derde van ons leven buiten bewustzijn te zijn, in onze slaap. Dat is ook een hele verontmoedigende gedachte. En de Heere slaapt nog sluimert, zegt de psalm. Maar dat wij dus ook geschapen zijn om één dag in de week in het bijzonder te rusten en niet te slapen. Dat is iets anders. De kerk of thuis, zondag is niet een uitslaapdag. Dat zegt de Heere niet in zijn woord. Dus niet een soort bijkomdag in die zin dat we dat gebruiken om de halve dag te slapen. Dat is niet hetzelfde als rusten. Rusten is bij hem terechtkomen. En dan komen we dan op het tweede. De aantasting van de Sabbat. Waarom, gemeente, lijkt het eigenlijk zo als wij de evangelie lezen. We lezen dat hier. Maar ook zo bijzonder in Matthäus 12. En we kennen het gedeelte dat de Heer Jezus op de zondag aarde heeft geplukt. Oei, oei, oei. Waarom lijkt het zo dat de Heer Jezus misschien wel juist op de Sabbat al die genezingen doet? Dat vind ik toch wel mooi. Omdat dit, gemeente, zo passend is. Dat de Heer Jezus zijn wonderwerken doet op de Sabbat. Toch? U werkt toch niet, gemeente. U werkt toch niet op die dag dat de Heer werkt. Op de dag dat de Heer u zalig maakt, werkt u toch niet. U bent toch uitgewerkt. U hebt tegengewerkt. Dat is het enige wat u hebt gedaan aan uw zaligheid. Tegengewerkt. Maar op de grote dag van de genade, van uw eerste geloof, van de wedergeboorte, van die bekering, daar bent u niet meer aan het werk. U bent ook niet meer aan het tegenwerken. U werkt niet meer tegen. U kunt het werk van de Heer Jezus niet meer weerstaan. Het is niet te keren. Het is het onwederstandelijke genade werk van de Heer Jezus. Het is het werk van de Vader en van de Zoon. De Vader werkt en de Zoon werkt tot nu toe ook. De Vader werkt. In die vaderlijke, verzorgende, zogende, liefhebbende werken. Maar het is ook het werk van de Zoon. Om te helen, om lief te hebben, om te verbinden. Van zieken en vermoeiden. Van zondaren en van hopelozen. Een heerlijk werk. Een afdoende werk. En gemeente, ik moest eraan denken, we leven, je hoort het eigenlijk toch wel overal om ons heen. Wij leven in een tijd van enorme tekorten. Tekorten aan, nou ja, ze zeggen zelfs dat er tekort gaat komen aan predikanten. Maar eigenlijk niet aan. Personeel, overal personeel gevraagd. Mensen tekort. Allerlei werk ligt er en we krijgen het gewoon niet af. Maar in de hemelse heerlijkheid, in dat werkveld van de Vader en de Zoon, is nooit sprake van een tekort. Want de Vader en de Zoon werken tot nu toe. En die werken van de Vader en de Zoon zijn groot. En die werken van de Vader en de Zoon zijn veel. En wat zijn ze toereikend om precies te doen wat zo nodig is. Wat een onbegonnen werk scheen, hè? Want wat leek het een onbegonnen werk om iemand zoals mij te zaligen. En niet alleen te rechtvaardigen, maar nu ook te heiligen. Geen begin aan. Dat zal u wel gebeuren. Ik had van de week een vriend, vorige week was het, aan de telefoon. Die was bezig met de verbouwing. En ja, u weet het misschien wel, maar als u eenmaal begint aan de verbouwing, dan komt er altijd steeds meer werk bij. En ja, dat had ik eigenlijk niet eens gezien. Dat moet eigenlijk ook nog gebeuren. En je komt van het een in het ander. En voor je het weet, stijgt dat je allemaal boven het hoofd. Maar wat een werk, gemeente, om een zondaar te redden en dat niet alleen te heiligen, apart te zetten en uiteindelijk ook te verheerlijken. Wat een werk, gemeente, om daar eens over na te denken. Wat een werk het kost voor de Vader en de Zoon om mensen zoals u en ik, zo gebrekkig en zondig en hardleers, zalig te maken. En dan komen we eigenlijk dan ook op deze morgen maar weer bij ons hart. Wat vindt u van die werken van de Vader en de Zoon, die grote werken die de Vader begonnen heeft, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij dit werk deed, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Wat vindt u van de werken van de Zoon, die vele werken, wonderen en tekenen die Hij in het evangelie verricht? Talloze genezingen, talloze vergevingen. Maar bovenal het wonder en het teken in de weg die hij ging naar het kruis. Het offerwerk, het reukwerk. Waar wij soms kunnen zeggen van een bepaald werk, het is klaar. Ik weet het, vroeger als jongen, dan werkte ik bij de boer en dat was altijd zwaar werk. En als je dan aan het eind van de dag klaar was, dan viel er soms een pak van je hart. Het was klaar, maar nog nooit heeft iemand zo het uitgeroepen in die volkomen klaarheid, gereedheid. Het is volbracht als de Heer Jezus toen Hij dat grote, grote zondaarswerk volkomen klaar vond. Hij vond het klaar. Hij vond het genoeg. U ook? Wat een werk. Wat een werk. En tjonge jongen. Het is wat, hè. En gaandeweg, misschien bent u ook wel zo'n kind van God die gaandeweg wat meer en meer zicht krijgt op de allesomvattendheid van dat grote werk. U wist wel dat u zondig had gedaan, dat wist u wel. U wist eigenlijk ook wel dat het voortkwam uit uw hart dat u een zondaar was. Maar u komt er gaandeweg achter. Ook dat heeft de Heer Jezus me nog willen vergeven. Ook dat, daarin is hij mij vol geweest. Ik wist niet dat ik ook die zonde nog deed of dacht. Het komt steeds meer, wordt het groter, dat u van uzelf zegt, dat u van uzelf achter dingen komt. Dat heb ik nou nooit van mezelf geweten. En dat u daarom steeds meer gaat zien dat het niet alleen afdoende was voor de Heer Jezus om te komen in het vlees. En dat het niet alleen afdoende was dat hij in die weg gegaan is, dat hij verzocht werd door de schriftgeleerden en de fariseeën. En dat het niet alleen genoeg was dat hij die weg ging door de woestijn, maar die verzocht werd door de duivel 40 dagen lang. Dat hij nu niet alleen dat het genoeg was dat hij nu zelf door zijn eigen discipelen als het ware verzocht werd. En dat hij tegen zijn geliefde Petrus moest zeggen, Satan, ga achter mij. Dat het niet alleen voldoende was dat hij honger heeft geleden. Maar dat alleen voor dat grote werk dat u en ik veroorzaakt hebben. Alleen dat uiteindelijk, al die werken met dat offerwerk voldoende waren. Het grote zaligmakerswerk in de gang naar het kruis. Het liefste werk. Waar de Vader het grote zaligmakerswerk opnam. Door zijn zoon te leiden van de kribbe door de woestijn naar het kruis. En waar de zoon als een lam ter slachting geleid. Met liefde die gang ging. Werkend. Werkend. En als u nog niet weet. Hoe hard de Heer Jezus voor mensen zoals u hier en thuis gewerkt heeft. Kom dan nog eventjes mee naar de Hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus bad, omdat die drinkbeker te drinken zo vies, zo vuil, dat hij in de hof daar was om te arbeiden op die vervloekte aarde met smart en zijn zweet werd als grote druppels op de aarde. Bloedig zweet. Wat een werk. Heb jij het veroorzaakt? U. Wat een werk. Hebben wij de Heer Jezus mee opgezadeld. En niet weglopen worden. Het was zijn liefde. Zijn verlangen. Om dat nou te doen. Onbegrijpelijk vindt u niet. Onuitsprekelijk toch. De grote werken van de Vader en van de Zoon. En die dan de Heilige Geest uitwerkt in het hart van zondaren. En kom op het laatste, gemeente. Want er valt nog meer over te zeggen. Maar we beperken. En dat is mijn verlangen om nog iets te zeggen in de derde gedachte over de toekomst van de Sabbat, gemeente. Veel christenen hebben de Sabbat ik noemde het al, gefundeerd, gebaseerd op de schepping. Die heerlijke zevende dag, dat we lezen dat de Heer al die werken gedaan had en toen rustte hij op de zevende dag. Wat een heerlijke rust, met Adam en de dieren van het veld, de vogels, de bomen, vrede op aarde. En in de mensen een welbehagen, paradijselijk. Daar lijkt het nu soms helemaal niet op. Vindt u ook niet? Wat een wereld waarin we leven. Wat een ontzettende wereld. En misschien is het wel juist in het leven van de mensen die het meest met de Heere leven. Dat het soms kolkt van de onrust en ontzagwekkend. Wat een wereld leven we in. Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Dat is de belijdenis van Gods kind in de psalm. En dan komen we op het verlangen van Gods kinderen. Veel christenen, we noemden het, hebben die schepping gefundeerd of die rustig in de schepping. Maar als christenen mogen we hoe dan ook de rustdag, de rust van ons hart, gewetensrust, gemoedsrust, funderen in de toekomst. De toekomst die wacht voor de kinderen van God, waar ze met apostel Paulus reikhalzend naar uitzien met heel de schepping. Want de hele schepping is moe, hè? De dieren zijn moe, kinderen. De dieren zijn moe. De mensen zijn moe. Wat zien we uit, hè? Om op een dag als de Heer het geeft. Ik kan niet bevatten wat dat is geweest. Maar zoals Johannes zijn borst te rusten heeft gelegd op die, zijn hoofd op de borst van de Heer Jezus. Dat heeft de Heer weggelegd voor alle die zijn naam lief hebben. De toekomst. En dan komen we weer tot het hart, gemeente. Ik weet niet hoe u de hemel voor u ziet hoor, dat weet ik niet. Maar één ding is wel heel typerend aan de hemel en dat is de rust. Dat is de rust. Wat een werk, hè. Ik ga heen, hoor, om plaats te bereiden. U hoeft geen hamer mee te nemen, hoor. Als u nu bouwvakker bent, dat is echt heel... Als hij zegt dat het klaar is, dan is het klaar. U hoeft niet met Marta nog een kommetje soep mee te nemen, hoor. Hoeft echt niet. Gods kinderen hebben geen pensioen hier op aarde, maar dan wel. Wat een heerlijkheid. Rust is hemels, gemeente. Ziet u er naar uit? Bent u er misschien ook wel van morgen aan toe? De andere kant. Onrust is hels. Rust hoort bij de hemel. Onrust bij de hel. Als wij dat ontzaglijke gezicht van de Johannes op Patmos op Openbaring tot ons nemen. Ik denk dat het 3 keer gebeurt in die openbaring. Maar 1 keer noem ik u in Openbaring 14, denk vers 11. Waar Johannes een blik krijgt, niet alleen in de hemel, maar ook in de hel. En hij schrijft, en zij hebben geen rust dag en nacht. En dan kom ik bij mijn hart. Heel mooi uitgedrukt vind ik het, dat soms de dominees wel het hadden over een voorsmaak. Je krijgt de smaak. Iets van een voorsmaak van de hemel. Iets van, je hebt ervan geproefd. Van die rust, die alle verstand te boven gaat. Maar ik geloof ook, en dat is bijbels, maar dat kunnen we zien in de cultuur om ons heen. Ik weet niet of iedereen, ik denk het niet, ik zou het wensen, een voorsmaak krijgt van die hemelse rust. Ik weet wel, daar ben ik van overtuigd, dat iedereen ergens in het hart wel iets geproefd heeft van die onrust van het hart. Ik moest denken aan die beroemde uitspraak van de kerkvader Augustinus, u kent hem wel. Onrustig, zei hij, is het hart totdat het rust vindt in u, o God. Als wij met al onze zonden en zorgen ons aan hem mogen uitleveren. Dat we hem het werk zien doen. En dat dat de hemelse heerlijkheid is. Daarom is de hemel zo'n heerlijke plek. Omdat niet alleen daar straks de kinderen van God, de gelovigen, rust vinden. Maar daar is ook rust voor de Heere zelf. Want zo had hij het geschapen. In Genesis 2. Dat de Heere rustte op die dag van al zijn werk. Het was klaar. Er kon geen werk meer bij. Het was goed volmaakt. En dan lees ik hier in Johannes 5. De Heer Jezus kon ook helemaal geen Sabbat houden. Hij haalt dat voorbeeld aan. Ik denk in Matthäus 12. Van die os die in de put valt. Die laat je toch niet zitten. Vrome is de elite. Omdat het Sabbat is, die haal je er toch uit. En daarom is ook deze dag in het bijzonder ook een werkdag voor de Heere. En is mijn harte vraag ook vanmorgen aan u. Moeder, met uw vermoeiende gezinsomstandigheden.
Vertel hem dan van het werk wat u boven het hoofd gaat. Broeder, als u vastloopt in de zonde en de zorgen, vertel toch de Heere Jezus van het werk waar u niet meer uitkomt, waar u in vastloopt. Rust. Dat is waar we naar uit mogen zien. In het geloof, in de christelijke gemeente. Nu werkt hij. Maar die dag gaat komen dat ze samen zullen rusten. En dat wil ik vatten, jongens en meisjes, nog één keer in een voorbeeld. Je moet ze dan denken. Ik ben een beelddenker. De Bijbel is het trouwens ook. Dus ik had een voorbeeld bedacht. Stel je voor, ik weet niet of jullie wel eens op een bruiloft zijn geweest. Maar ik kom dan wel eens op een bruiloft en ik had het me zo voorgesteld. Ik kom op een bruiloft en die bruidegom, die ken ik, laat ik het even zeggen. Die bruidegom, die heet Joop. Ja, die heet Joop. En ik kom op die receptie en, nou, dus, u kunt zich voorstellen. Het net getrouwde stel en de ouders van beide kanten en... Ik feliciteer ze allemaal en ik spreek nog even Joop, want Joop ken ik natuurlijk. En ik vraag aan Joop, Joop heeft een eigen bedrijfje en hij verhuurt zich vaak aan andere bedrijven, dus daar werkt hij aan voor. Ik zeg aan Joop, hoe ziet het ernaar uit? Wat gaan jullie eigenlijk morgen doen? Waar gaan jullie eigenlijk naartoe? En Joop kijkt me aan en die zegt, nou, ik ga vanavond vroeg naar bed. Ik denk uurtje of 9:30, want morgen... Moet ik weer vroeg uit de veren en ja, ik word weer op het werk verwacht. Ik kijk hem wel verstand aan. Ik zeg, als je getrouwd bent, dan ga je toch niet de volgende dag om 6:00 uit je bed en naar het werk. En zo is het geestelijk ook, jongens. Als je, en dat bedoel ik heel eerbiedig, maar als je met de Heere Jezus... trouwt, in het geestelijke huwelijk treedt, wat blijft er dan over? Vrede, rust, de geestelijke witte broodsweken. Vroeger noemden ze het de tijd van de eerste liefde en dan wordt er niet gewerkt. Dan wordt er niet gewerkt. Ik weet wel dat er in mij ook iets van een vleeselijke, fariseïstische geest overblijft, die toch wel gauw weer een beetje als Martha aan de gang wil gaan. Weet ik wel. Ja. Hij wil het niet hebben hoor. Hij wil het niet hebben. Want geestelijk gezien, ik weet niet, ik zeg het heel duidelijk, geestelijk, een beeld. Ik spreek niet over, nu, over de rolverdeling in de cultuur. Daar vindt de Bijbel wel iets van, ik misschien ook wel. Daar ga ik me nu niet aan wagen. Maar ik spreek... in het beeld, we blijven in het beeld van het geestelijke huwelijk. Geestelijk gezien heeft de Heere Jezus, is hij de eenverdiener. En zijn bruid brengt geen cent in het laadje. We leven in een tijd van emancipatie. En die vrouw die wil ook graag ook wat inbrengen. Dat is goed, dat is mooi. Maar ik denk aan de andere kant... dat geen man het ooit heeft trots gemaakt. Dat hij naar de papieren heeft gekeken, waarop geschreven stond wat er binnenkwam en wat de uitgaven waren. En dat hij toen dacht, van ja, dit kan ik met mijn inkomen niet betalen. En dat hij toen tegen zijn vrouw zei, nou, ik denk dat het tijd wordt dat jij ook aan het werk gaat. Kan, maar dat heeft nooit een man trots gemaakt. En geestelijk gezien... het is een beeld, hè? Dat moet ik goed begrijpen. Anders denkt u dat ik iets kon vertellen over emancipatie of zo. Daar heb ik helemaal geen zin in vanmorgen. Maar geestelijk gezien is dat een gevaar als de bruid van Christus zo geëmancipeerd is dat ze denkt dat de Heer Jezus niet genoeg verworven en verdiend heeft. Hij zegt ook vanmorgen tegen u, mijn is het zilver en mijn is het goud. Mijn is het vee op 1000 bergen. Ik heb voor jou meer dan genoeg. En nou wil ik maar één ding. En dat is die geestelijke witte broodsweken ingaan met jou. En dan vergeten wij gelukkig al het werk. Heerlijk, ik weet wel. wat waar is dat Paulus ook schrijft. Natuurlijk heeft de gelovige ook werken, goede werken. We lezen dat zo mooi in Efeze 2 vers 10. Dat de Heere doet wandelen in de werken die hij voorbereid heeft. De goede werken. Die mogen ze nou ook nog uitvoeren ook. Maar wat voor werken mogen de gelovigen doen? Niet de werken van Martha, maar die van Maria. Luisteren, aan zijn voeten, zijn woorden opeten en drinken. En dat is het heerlijke christelijke werk. Liefde, beminnen, rusten. Daarom, u in uw Martha's gestalte, kind van God, hier bedienen. U bent na het geestelijke huwelijk, u bent met de Heer Jezus getrouwd, maar u bent weer aan het werk gegaan. U bent de geëmancipeerde bruid van Christus, helemaal in beslag genomen door uw eigen werk. En misschien gaat het wel helemaal mis en dan zit u daar weer over te piekeren. Maar u rust niet in het werk van de Heer Jezus. Tjoh. De Heer Jezus is de ene verdiener. Het is zijn eer, het is zijn liefde. Het is zijn liefde, het is zijn genade. Daarom, gemeente, het is het werk van de Heer Jezus om zondaren zalig te maken. En daarom, de Heer Jezus verdient niet zoals die man in het gewone leven met zijn werk een huis. Hij betaalt niet een of andere hypotheek af. Hij heeft helemaal niet zulk werk. Maar hij verwerft met zijn bloed een eeuwige hemel en een eeuwige nieuwe aarde. En daarom noem ik u op deze morgen zonder enige twijfel en misschien ook wel streng dwaas. Als u de Heer Jezus alleen laat. Als hij van vanmorgen voor ons staat in het woord en zegt. Bruid, ik zie in u een bruid. Zwart, doch liefelijk. Ik wil met u in het huwelijk treden. Ik wil uw één verdiener zijn. Wat een beeld en gemeente. Wat een beeld. Ik verheug me in het geloof samen met u in de Heer Jezus Christus en al zijn werken. Wat een heerlijkheid. De werken hoe hij zieken genas, de werken hoe hij zonde vergaf, de werken van zijn zweet die werden als grote druppels bloed. Dat ondraaglijke werk heeft hij verdragen als het lam van God. Wat een werk, gemeente, om zalig te maken. Wat een geluk. We komen in de taal van het hooglied. De hooggestemde taal van de liefde. Wat is de taal van de bruid? Wat is de taal van uw hart? Als u ziet op alles wat hij voor u hebt willen doen. Is dat niet ongeveer dit? Wat de 116e psalm zo mooi zingt. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Wat zouden wij nou ooit? Wat moet je nou een eeuwigheid? Wat denkt u daar wel eens over na? Wat is nou het eerste wat u zegt als u in de hemel aankomt? En u bent eindelijk thuis. Helemaal thuis. Ongestoord. Op die plek waar alles klaar staat. Waar u nooit meer hoeft schoon te maken. Waar het rein is. En waar het nooit meer vervuild zal worden. Wat zou u tegen de Heer Jezus willen zeggen? Ik zal bij de kerk des heils zijn naam vermelden. Dat is wat overblijft. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Waarom? Omdat in de hemelszalen het echoot en weergalmt van die woorden van de Heere. Het is geschied. Volkomen. Klaar. Er kan niks meer bij. Gelukkig. Het is de profeet Jesaja en daarmee wens ik op deze morgen te eindigen. Die ons geprofeteerd had van die spruiten. In Jesaja 11. En dan zegt hij over de Heere Jezus. En kom gemeente. Laat dat nou ook zo zijn. Voor u en voor jou. Over hem. Over de Heere Jezus. En zijn rust. Zal heerlijk zijn. Amen. Gemeente, wij vervolgen met het zingen van Psalm 132. En dan nu het vijfde. En het negende, wij zullen in zijn woning gaan, dat is de echte plek, de oud-testamentische plek van de rust, de hemel, een afspiegeling van de hemel, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan.
Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer ook het negende, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Dat is dus de plek die ons aangewezen is. 132, de versen 5 en 9. Eindigen met dankzegging. O lieve, lieve Heer Jezus, waar hebt u zin in gehad? Wat hebt u de vermoeidheid van de mensen gadegeslagen? En toen u het niet langer aan kon zien, hebt u zich gehaast. Als wij de evangelie lezen, dan gaat het zo snel. Het was het favoriete woord van Marcus, terstond. Het ging het allemaal zo plotseling en snel. We konden u eigenlijk niet bijhouden, u bent ook ons altijd voor. Uw ijver, Heere, die loven wij, dat is onze zaligheid. Uw werk is ons geluk. En daarom, Heere, we komen tot u om u te vragen om ook die zaligmaker te zijn. Als u het ons toedoet in het evangelie, komt alle herwaarts tot mij en ik zal uw werk u afnemen. Dat we dat mogen doen, Heere, dat we die stem van het evangelie niet langer weerstaan en ongehoorzaam blijven. Tegen beter weten in de onrust van ons hart versterken. Hou ons dicht bij u. Bewaar ons, Heere, voor alles wat onze ziel verontrust in deze maatschappij, in deze cultuur. Laat er ook hier in Haafden een gemeente zijn die uitziet naar uw toekomst. En een gemeente die er naar uitziet om zoveel mogelijk ook hier in de omgeving die van die rust niet weten nog mee te nemen. In die
psalmzingende gemeente, kom ga met ons en doe als wij in de richting van uw heiligdom. Wat een heerlijkheid. We bidden het, Heere, dat u ook zo uw goddelijke gang gaat in de gezinnen, in degenen die alleen zijn. Heere, laat dat niet zo zijn, dat dat echt niet waar is, dat er mensen hier alleen zijn, maar dat u hen bezoekt, zodat ze niet alleen zijn. Dat niemand hier in deze gemeente in de eenzaamheid zal zijn, die thuis met ons meeluistert, maar dat u ze daar ook opzoekt, in die eenzaamheid verdrijvende gemeenschap met u. Heere, we bidden u vurig dat u ook deze gemeente bouwt en fundeert in uw woord en door uw geest. En wat een heerlijkheid als er ook zomaar tijdens het preken contact is. En dat er als het ware genoten mag worden, samen gedeeld mag worden, gemeenschap der heiligen. Dat het zichtbaar is, dat we samen ons verwonderen over wat u wilt doen. Heere, geef dat in het bijzonder niet alleen nu, maar ook als u een dienaar aan deze gemeente verbonden heeft. Broeder Langeweg, wil u hem met zijn gezin en ook zegenen hier. En dat ook hij in de ambtsbediening steeds weer gebruikt mag worden. Ook als hij op deze morgen mocht dienen in Hellouw. We dragen zo ook deze gemeente en de omgeving van deze gemeente aan u op. Dat u hier ook uw wonderwerken doorgang laat vinden. Wat zou het eigenlijk ook kunnen keren? Wees ons genadig. We begrijpen, Heren, dat als we op onszelf zien, dan is het misschien hopeloos, een onbegonnen zaak. En toch bidden we, Heren, dat u er toch aan begint en het afmaakt. Zodat wij ook een soort genade mogen ontvangen, zoals het ook geschreven stond in die boeken van Handelingen, over die werken die Jezus beide begonnen is te doen. Dat u dat ook hier van onze gemeente hier en in het land van Nederland, dat we dat zouden mogen beschrijven, wat u allemaal hebt gedaan. Heren, zo dragen we ons land met de overheden aan u op. De overheden, plaatselijk, landelijk, Europees zelfs, wereldwijd. Wat zijn er allemaal voor regeringsvormen die we vaak ook nog over het hoofd zien? Gelukkig ziet u het niet over het hoofd. En is de zorg voor deze aarde niet afhankelijk van onze gebeden, maar dat mag ons ook weer rust geven. Dat u tegen juist Petrus ook zei, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. U bent ons altijd voor, Heere Jezus. Mogen we daarom zoveel van u houden. En dat we u zullen liefhebben tot aan de dood. En vooral ook daarna. Heere, we bidden het. Gedenk ons in het verder ook van deze dag. Geef ook vanavond een gezegende dienst. En we bidden dat zo u meer en meer gestalte krijgt in onze harten. Dat u, Heere Jezus, als het ware het een en al bent in de kinderharten, in de harten van de jongeren, in de harten van de ouderen. Als ze niet meer kunnen, dat u dan kan. Als ze niet meer kunnen, zoals die man waarvan we lazen in het evangelie, geen voetstap meer voor de ander kunnen zetten, dat u ze dan schraagt en draagt, dat het dan uw lieflijke voeten zijn op de bergen die komen om die heerlijke boodschap van het evangelie telkens weer te brengen. Leid ons zo, Heren, naar het hemelse Kanaan, het land der rust, vloeiende van melk en van honing, om uw grote naam alleen. Amen. Psalm 92, vers 3, laten we dat ten slotte dan zingen. Hoe groot zijn, Heren, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken, dat zijn grenzen. Een ziel aan het stof gekluisterd, dus als je helemaal verbonden bent en je kijkt alleen maar naar de aarde, die beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Dus heel mooi, sluit dat ook weer aan. 92, vers 3 tot slot.
We eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.